Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl en eExpansion.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En een van die uitdagingen kan zijn wat te doen als je een beetje vermogen hebt opgebouwd. Ga je het beleggen? En zo ja, waar moet je dan op letten? Wil je graag de waarde van je vermogen stabiel houden of juist laten groeien? En het kan ook zijn dat je periodieke inkomsten uit je beleggingen wilt genereren. Beleggen kan rendement opleveren, zelfs meer dan bij sparen. Maar bij rendement hoort ook een hoger risico. En het gaat er natuurlijk bij beleggen om het risico zoveel mogelijk te beperken. In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik daarover in gesprek met Erik Beekes en Richard de Jong, beide eigenaar en directeur van Lieshout & Partners. Dit jaar wonnen zij de felbegeerde Gouden Stier voor beste vermogensbeheerder van Nederland. Waar moet je op letten anno 2024 als het gaat om beleggen? Welke strategieën hanteren zij? En welke ontwikkelingen hebben ze doorgemaakt in hun beleggingsbeleid? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Fabienne de Vries.
Hallo heren, welkom. Tegenover mij zitten Erik Beekes en Richard de Jong. Hartelijk welkom allebei.
Dankjewel.
Okay. Ja, oké, dat ging al heel mooi in in koor. Even bij Erik beginnen. Jullie zijn allebei eigenaar en directeur, maar niet vanaf het allereerste begin, want het bedrijf bestaat sinds 98.
Klopt.
Dus wie was Van Lieshout?
Kees Van Lieshout was de oprichter van dit bedrijf. Die is in 98 ermee begonnen. Ik ben in 2012 toegevoegd aan het team om Richard een klein beetje te helpen in die fase.
Ja, want Richard, jij zit er sinds 2001 bij.
Jazeker,
dat
jazeker.
Redelijk vanaf het begin.
Ja, ik was toen de jongste bediende toen de tijd.
Oh ja? En wat was het idee van Kees erachter om dit te starten? Waar kwam dat vandaan?
Nou, Van Lieshout & Partners is ooit opgericht eigenlijk met de grondgedachte dat heel veel klanten te weinig aandacht krijgen van de grootbanken. Dat is één. En het tweede aspect was, wij probeerden toen de tijd, en eigenlijk geldt dat nog steeds, de beleggingen te baseren op een goed financieel plan. 25 jaar geleden was het gewoon, als iemand kwam bij heel veel partijen, ik heb 100.000 gulden toen de tijd over, zullen we mee gaan beleggen? Dan werd er mee belegd en daar zat geen gedegen plan achter. Ja. En de grondgedachte van Lieshout & Partners was en is, je moet je beleggingen, je portefeuille baseren op een financieel plan. Waarvoor beleg je eigenlijk?
Ja, want ik kom uit een tijd, ik ben van 74, dus mijn ouders kochten inderdaad dan bij mijn geboorte aandelen Shell en KLM, geloof ik. Iets in die richting.
In ja, of geval, Unilever.
Of Unilever, ja. Precies. Dus dat was op dat moment heel gedegen bij de bank. En ik kreeg daar keurig een overzichtje van. Of een afschriftje elk jaar. Of misschien wel één keer per maand. Ik weet het niet eens meer. Maar daar was ooit dus wel een soort groot vertrouwen in die grote banken. Even misschien zelfs wel voordat Van Lieshout startte. Wanneer kwam de opkomst eigenlijk van de vermogensbeheerders?
Hele goede vraag. Wij waren een van de allereerste, niet de eerste hoor, maar wel een van de allereerste zelfstandige vermogensbeheerders. Dus ik heb het idee, en ik kan het niet hard maken, maar dat het begin deze eeuw, zo rond 2005, 6, 7, 8, toen kwamen er heel veel zelfstandige vermogensbeheerders.
Dus die heb jij meegemaakt, die opkomst van die vermogensbeheerders. Dus daar was een soort buzz gaande van oké, we zijn dus gefrustreerd over wat de banken wel of niet doen, want daar zat duidelijk geen plan achter.
Nou, dat speelde zeker mee, maar in alle openheid en alle eerlijkheid ook heel veel zelfstandige vermogensbeheerders zijn begonnen als er bijvoorbeeld een team weg moest bij een bank.
Oh ja.
En die begonnen voor zichzelf.
Ja.
Dus je
de bezuinigingen.
Had een groep, ja, bezuinigingen. Dus je had een groep beleggers die zeiden, het kan beter. Wij gaan het zo doen. En een andere groep, die moesten gewoon weg. En die dachten, ik ga niet weer voor een baas werken. Ik ga voor mezelf beginnen.
Ja, en was dat in jouw geval ook zo? Kwam jij bij de bank vandaan?
Nee, ik kwam eigenlijk vers van de universiteit vandaan. Ik had 1 jaar corporate finance gedaan. En zoals dat bij, in ieder geval bij mij ging. Ik kwam vers van de universiteit. Ik dacht dat ik geweldig was. De hele wereld aan kon. Dus ging ik corporate finance doen. Maar dat was toen de tijd een beetje het summum. Fusies en overnames zijn dat. En,
dus dat voelde een beetje als dat je wilde wel wat met finance. Maar dan meer in een soort cowboy desert.
Nou, dat was het absoluut. Dat was het echt absoluut. En zelfs voor mij kwam ik daar al vrij snel achter. Was dat iets te heftig. En fusies en overnames, wat je doet, is eigenlijk het waarderen van een bedrijf.
Ja.
Nou, dat doe je als belegger ook. En dat vergelijk je dan met de beurskoers.
En waarom was het heftig dan?
Nou, om je een idee te geven, ik zal de naam niet noemen, maar er kwam een heel nieuw kantoorpand. En er moesten overal kantoortuinen komen. En dat vond de partner van Corporate Finance een supergoed idee. Maar natuurlijk niet voor ons als Corporate Finance jongens. Dus er moest een aparte afdeling komen waar wij dan netjes konden zitten. En niet in die kantoortuinen hoefden te werken. Dat was een beetje de cultuur. En het was ook niet eigenlijk de bedoeling dat je voor 9 uur of 10 uur 's avonds naar huis ging. Dat deed je gewoon niet.
Nee, dus je werd echt in een soort clan opgenomen. Maar je was ook een soort outcast binnen het grotere geheel.
Exact.
Zo die jongens, die cowboys daar willen we eigenlijk... terwijl dat nou juist het plan is, als we het dan toch over een plan hebben, om het juist veel gedegener met een visie beleggingen aan te gaan. En plannen te smeden voor vermogens.
Nou, misschien om daarop in te haken. Je begon net over Unilever en olie. Dat waren vroeger eigenlijk effectenportefeuilles. Die waren heel goed. Alleen wat je de afgelopen 25 jaar ook wel gezien hebt, is dat de Amerikaanse beurs, en met name de Nasdaq, daar zit echt de grote ontwikkeling. En wat voor mij frustrerend was, want mijn verleden is dat ik wel bij een Postbank en bij een Rabobank heb gewerkt. En nog bij een andere bank. Is dat je eigenlijk daar ziet, ze zijn zo breed gespreid, maar zijn niet actief. Dus laten we even zeggen, de oorlog in Oekraïne begint. En dan kijken ze naar hun portefeuilles en dan zeggen ze, jeetje, er is ergens iets gedaald. Ja, dat kunnen we allemaal voorspellen. Beleggen gaat wat ons betreft over actief beleid. Hoe ga je om met een portefeuille? Als er dingen gebeuren in de wereld, en hoe kun je die portefeuille of harder laten groeien, of een beetje afremmen en een beetje het risico afdekken.
Ja,
dus en daar is Richard eigenlijk de man voor.
Precies, en jij bent daar in 2012 bijgekomen. Wat was voor jou toen de situatie om bij Van Lieshout aan te sluiten?
Nou, bij mij was de situatie, ik was kantoordirecteur van Theodor Gillissen in Den Haag en Rotterdam. En ik was juist toe aan een stap om als ondernemer verder te gaan. Omdat ik dus in die portefeuilles elke keer dat gedrag zag van een grootbank. Het evenement in de markt gebeurde en ze deden eigenlijk niks. En zeiden dan na afloop, ja, we hebben dat stukje lager gemaakt. Ja, dat heeft de beurs voor je gedaan.
Ja, ja, ja. Ja, en eigenlijk voor iedereen die heel defensief wil beleggen, is dat prima.
Ja.
Maar voor mensen die hun vermogen wat harder willen laten groeien, moest er iets anders komen.
Nou, zelfs voor defensieve beleggers kun je je ook afvragen, als een oorlog uitbreekt, wat moet je dan doen?
Ja.
Dan moet je misschien wel ingrijpen in een portefeuille. Misschien moet je een stukje gewoon verkopen. Of moet je in staatsobligaties beleggen. Nou, in Richard, want dat is denk ik de kern van dit bedrijf, heb ik iemand gevonden die iedere dag naar de beurs kijkt. Iedere dag nadenkt over wat moet je doen. Maar vooral eigenlijk vooruitkijkend voor de komende 6 tot 12 maanden. Wat moet ik doen op lange termijn om die portefeuille zo neer te zetten dat die goed gaat functioneren. En niet het verhaal achteraf vertellen. Het is in elkaar gekukeld. Ja, dat maken we allemaal wel mee.
Ja, even om in die hele beurssfeer ook nog te komen. Is het nog zo, vandaag de dag, de beelden die we kennen vanuit films en dergelijke, met het gebied op en die hordes mannen in zwetende overhemden voor die monitoren waar alles maar voorbij komt. Hoe ziet de beurs eruit vandaag de dag? Gewoon praktisch gezien.
Nou. In Europa is dat volledig voorbij, Fabienne.
Oh, echt?
Dat gaat allemaal gewoon via de computer. Net zoals dat we hier zitten.
Iedereen zit solitair thuis.
Zelfs dat kan allemaal. Maar je kunt ook met z'n allen natuurlijk op kantoor zitten. Maar het is allemaal schermhandel geworden. En in Amerika...
Is dat leuk dan? Want het had ook natuurlijk wel een bepaald sfeertje. Dat ze bovenop elkaars hoofden klommen om het hoogste bod te vieren.
Het is wel hele mooie nostalgie. alleen tegenwoordig de omvangen en hoe snel het gaat.
Niet bij te houden.
Nee, het is een millifractie van een seconde. En dan is je order uitgevoerd.
Wow.
Ja, dat is heel anders dan vroeger. En in Amerika is het een beetje... als je daar op CNBC kijkt of dat soort televisiestations. dan zie je nog wel de beursvloer. En dan zie je die jongens en die meiden met de armen en een handje klap en dat soort dingen. Maar ook daar is eigenlijk, zullen we zeggen, 98% schermhandel.
Ja, dus maar neem ons eens mee. Want jullie hebben een kantoor, net een nieuw kantoor in Weesp.
In Weesp, ja.
En daar zitten hoeveel mensen? Hoe moeten we...
We zitten met 12 mensen.
En die zitten niet in afgesloten ruimtes, wel bij elkaar, niet bij elkaar. Hoe werkt dat?
Eigenlijk sinds corona werkt iedereen vanaf huis. We hebben een kern die op kantoor zit. Daar zitten meestal tussen de 2 en de 4 mensen te werken. Maar iedereen kan thuis werken, want ook die schermen waar we het net over hebben en een mobiele telefoon die doorgeschakeld staat, kun je gewoon vanaf je thuiswerkplek prima werken.
Ja.
Maar we komen ook gewoon bij de klant op bezoek. Dus ja, Van Lieshout is eigenlijk door het hele land actief. En het liefste zoeken wij accountmanagers, als ik het zo mag zeggen, die in iedere provincie thuis zijn.
Ja, even persoonlijk, als we het dan toch over thuiswerken hebben. Wat, Erik, om met jou te beginnen, wat heb jij met geld? Of met geld en vermogen?
Nou, ik vind het leuk om te hebben, om het heel simpel te maken en dat het groeit. Maar vooral dat het je rust geeft en onafhankelijkheid, als ik het zo mag zeggen. Dus dat vind ik heel belangrijk.
Een bepaalde vorm van vrijheid die je kan permitteren. Ja. En wat is dat voor jou, Richard?
Nou, ik denk dat het hetzelfde is. Toen ik jaar of 11, 12 was, zowel mijn vader als mijn moeder was ondernemer. En ik zal nooit vergeten, dat was toen een eenmanszaak wat mijn vader had in Buitendeuren. Ik weet niet precies waarom, maar dat is fout gegaan. En toen stond er opeens iemand van de fiscus kwam bij ons thuis, want we hadden persoonlijke schulden. Die kwam thuis om te kijken wat de televisie waard was of de kasten. En toen moest ik als klein jochie hadden we mijn fietsje naar de buren gebracht.
Om die te redden?
Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar dat heeft er echt wel ingehakt.
Ja.
Dus vandaar, je hoeft allemaal niet multimiljonair te zijn. Dat is helemaal niet nodig. Maar een vermogen.
Veiligstellen?
Precies. Ja. En Erik en ik zijn ondernemer. Heel veel klanten van ons zijn trouwens ook ondernemer. En dan neem je met je onderneming neem je risico, bewust risico. Om dingen te laten groeien of om succesvol te zijn. En daar zijn wij ons enorm van bewust. Dat je daar dus met je beleggingen wel degelijk rekening mee moet houden met de portefeuille van je klant.
Ja, want ik denk dat misschien ook wel, hè, dat imago rondom vermogen laten groeien, vermogensbeheer is misschien wel van, gretigheid, groter, meer consumptie. Maar er zit natuurlijk ook wel een ander gevoel achter, namelijk de ondernemer begeleiden in het behouden, ondanks het harde werken en alles, in een toekomst. En een droom naleven. Is dat iets wat dagelijks voorbij komt?
Zeker. Eigenlijk is dat de kern van je gesprek. Als je een klant ontmoet. Vanmiddag mag ik bij iemand langskomen die zijn bedrijf verkocht heeft. En daar diverse miljoenen voor ontvangen heeft. En dan gaan we een plan maken. Eigenlijk precies wat Richard in het begin al uitlegde. Waarbij je eigenlijk zegt, laten we nou eerst eens je huis gewoon netjes afbetalen. Een ander deel is, laten we een stuk niet beleggen. Dan een derde deel. Laten we daar obligaties voor kopen. Dus veiligheid, eigenlijk de eerste 4 stukken waar ik het over heb, is hoeveel veiligheid kunnen we inbouwen?
Ja. Even voor de niet alles wetender over in dit onderwerp. Obligaties, aandelen. Wat is het verschil ook alweer?
Een obligatie is een lening. Het kan een lening van de overheid zijn of een lening van een bedrijf. En zoals met elke lening, daar krijg je dan, als je die obligatie koopt, dan krijg je rente over. Dus het is een lening wat je kunt verhandelen op de beurs. Dat is een obligatie. Een aandeel is eigenlijk een eigendomsbewijs. Als jij een aandeel koopt, ben jij voor een heel klein stukje eigenaar van het bedrijf en heb je dus voor jouw kleine stukje recht op de winst van het bedrijf.
Ja, met een obligatie leen je aan de overheid dan?
Nee, net andersom. De overheid heeft staatsschuld en moet dat betalen. En dan geven ze een obligatie uit. En dan zeggen ze, dan krijg je 2% rente op, beste belegger. En wij zouden die kunnen kopen voor onze klanten. Maar jij kan hem ook, zou je hem ook kunnen kopen. En dan garandeert de overheid in dit geval dat jij 2% rente krijgt. Of welk percentage dan ook.
Ja. Ik zei het al in het begin. Jullie hebben de Gouden Stier gewonnen. Dus ik mag jullie feliciteren. Yay.
Dankjewel. Ja, zijn we heel blij mee.
Jazeker. Na 8 jaar nominatie. En dat kan je inderdaad op twee manieren natuurlijk bekijken. Steeds net niet. Dat vraagt dan misschien om van, we moeten toch meer. Wat heeft dat met jullie gedaan die afgelopen 8 jaar? En hem dan nu uiteindelijk winnen?
Nou, voor dit jaar is het absoluut een kroon op ons werk. Richard en ik werken nu 12 jaar samen. Als je van die 12 jaar 8 jaar genomineerd bent, dan zit daar echt wel een belegger die er verstand van heeft. Dat is het bewijs. Maar vooral, waar gaat het met beleggen om? Niet één keer die gekke sprong maken. Iets geks doen waar je mazzel mee hebt, als ik het zo mag noemen. Maar gewoon een consistent beleid. En eigenlijk 8 jaar lang, eigenlijk als wij dat tegen elkaar zeggen, het beleid wat we voeren blijkt dus gewoon goed te werken. Past dus ook.
En er zit een consistentie in door de jaren heen als je steeds genomineerd blijft worden.
Nou, dat is, kijk, beleggen is geen sprint, het is een marathon. Dus wat je wilt voor een klant is gewoon een langjarig degelijk rendement. En niet het ene jaar plus 40 en daarna min 80. Nee, je wilt gewoon een degelijk langetermijn rendement voor je klant.
Want is dat dan waardoor je de prijs hebt gekregen? Doordat er een soort van consistentie is voor de vermogens in het fluctueren? Is dat wat beloond wordt?
Nou, consistentie aan één kant. Maar de andere kant is gewoon dat we wel de beste performance van Nederland hebben laten zien.
En waar zit hem dat dan in?
In de beleggingen zoals we die gekozen hebben, die hebben het afgelopen jaar het beste gedaan. Een mooi voorbeeld is.
Dus de meeste groei in vermogen.
Ja. In Amerika vorig jaar waren met name de techbedrijven, de Magnificent Seven, dat waren de hardste groeiers. En die hadden we volop opgenomen in onze portefeuille. Daar zitten mandjes in. Maar met name de Nasdaq was daar erg goed vertegenwoordigd in die portefeuille. En dat heeft ons erg geholpen in die performance.
Ja, en die techbedrijven, dat zijn dus bedrijven die zich dan met AI onder andere bezighouden. Yes. Wie heeft daar de neus voor bij jullie? Richard.
Ja. Nou, ja? Dat is de afspraak.
Dat is in ieder geval mijn werk.
Dat is wel je werk, ja. Ja, precies. Maar hoe doe je dat? Want we gaan het later nog wel even hebben over dat satellietcore strategie verhaal. Maar hoe speur jij dat op?
Nou, ik denk, om je een idee te geven, ik ben een vakspecialist. En ik denk dat voor elke specialist geldt. Ik heb van heel veel dingen geen enkel verstand. Je moet me niet laten klussen. Dat gaat echt niet. Maar van beleggen wel. En als je ergens gepassioneerd over bent, wat dat ook mag zijn, dan ben je daar eigenlijk 24 uur per dag mee bezig.
Ja.
Dus je bent continu, elke dag ben je al het nieuws aan het volgen. Niet alleen wat er in Nederland gebeurt, maar ook wereldwijd politiek gezien. Maar ook op de financiële markten. Wat doet de rente? Wat doet de inflatie? En dan ben je eigenlijk, hoe ziet het met de winstcijfers eruit? Want er komen nu wel heel veel cijfers van bedrijven naar buiten. En dan ben je continu mee bezig. Wat betekent dit eigenlijk voor de korte termijn? Moet ik mijn portefeuille net ietsje anders inrichten of net niet? Zitten we goed? En wat betekent al die ontwikkelingen voor de lange termijn? Bijvoorbeeld die AI waar je het net over had. En waar moet je dan in beleggen? Als je denkt, hey, AI heeft de toekomst. Waar moet je dan in beleggen?
Ja. Nou, AI had sowieso het afgelopen jaar de toekomst. Wat nog meer innovatieve fondsen zijn of ontwikkelingen binnen de financiële markt gaan we zo horen. Blijf luisteren.
Dit is New Business Radio.
Let's talk business.
Ja, de ontwikkelingen die er geweest zijn de afgelopen jaren in jullie beleggingsbeleid. Ik neem aan dat een corona daar ook wel flink ingehakt heeft.
Zeker. Klanten waren in paniek. De beurs hier ging met dagen waren er van 5-6% daling. En dus bellen de klanten hier.
Ja.
Dus het belangrijkste is om dan bereikbaar te zijn en eigenlijk je klant te helpen. Terug te gaan naar dat plan.
Raak je zelf ook niet in paniek dan?
Tuurlijk. Tuurlijk. Nee, natuurlijk. Wij weten ook niet wat
jullie
de volgende dag brengt.
Nee, wie sust jullie? Wat is dan het mechanisme?
Mekaar een beetje.
Ja, en toch ook wel een beetje ervaring. Kijk, als er iets gebeurt, iets heftigs gebeurt, wat je al vaker hebt meegemaakt, dan leer je van het verleden. En het vervelende van corona was, we hadden het met z'n allen echt nog nooit meegemaakt, zoiets.
Nee.
Dus je maakt inschattingen over de toekomst. Maar je kunt geen lessen trekken uit het verleden. Dus dan zijn er twijfels. Nou, en dan moet je eigenlijk een goede zakenpartner hebben. Door continu elke dag te overleggen. Wat zou er kunnen gebeuren? Wat zijn de scenario's? Want we werken altijd met scenario's. En in scenario 1, 2, 3, 4. Hoe moet je portefeuille er dan uitzien? Hoe gaan we met de klanten om? Moeten we extra nieuwsbrieven doen? Extra podcast maken? Extra belletjes doen?
Ja.
Nou, daar ben je continu mee bezig.
Ja, dat hoort ook een beetje bij ondernemen.
Zeker.
Dat soort wel, ja. Als je nou kijkt in de afgelopen 20, 25 jaar. Kun je dan een bepaalde lijn, net zoals dat je die bij de aandelen ook ziet. Kun je dat ook binnen jullie eigen beleggingsbeleid zien? Zijn daar pinpoints of veranderingen, pieken en dalen?
Nou, dus ik denk dat je een grote verandering wel kan vertellen over dat we begonnen. Eigenlijk zoals jij ook begon in de uitzending met Unilever en olie.
Ja.
Mooie aandelen.
Degelijke Nederlandse aandelen.
Ja, ja, niks mis mee.
Veilig.
Toen.
Nee. Ja, en toen wij... zeg je heel scherp toen.
Precies. En Ries, hoe zijn we verder gegaan?
Nou, 25 jaar geleden toen ik eigenlijk begon, belegde je Nederlandse aandelen. En wij deden er iets geks omheen. Ik zal er niet op ingaan. Opties. Dat was een beetje het unieke. Of het andere van Lieshout & Partners. Toen in 2008, 2009 met de financiële crisis. Zijn we veel meer Europees gaan beleggen. En eigenlijk,
was ook noodzaak misschien.
Deels dat... noodzaak. Maar ook deels gewoon vanwege een betere spreiding.
Ja.
Want in Nederland heb je maar een beperkt aantal bedrijven, een beperkt aantal sectoren. Dus dan ga je naar Europa, waar je bijvoorbeeld veel meer farmacieaandelen hebt. En in de loop van eigenlijk 2010, 11, 12, 13 zijn we wereldwijd gaan beleggen. Waarbij we nu ongeveer, al jaren trouwens hoor, 75% in Amerika beleggen. En ik denk dat het ook goed is voor jou, voor je luisteraars. Veel mensen die denken altijd, als je het over de beurs hebt, die kijken naar de AEX. Ja. En daar is helemaal niks mis mee. Maar dat is maar een heel klein onderdeeltje van de wereldwijde beurs.
Ja.
De Amerikaanse economie en met name de Amerikaanse beurs is van de gehele wereld ongeveer 70-75%.
En hoe kan het dat wij dan die oogkleppen op hebben?
Nou, dat heeft eigenlijk elk land. Als je een Duitse nieuwszender volgt, die heeft het over de DAX, de Duitse beurs. Amerikanen, die hebben het echt alleen maar over de Amerikaanse beurs. Nooit over Europa. Zegt, het is leuk om op vakantie te gaan in Europa, maar je moet er niet in beleggen.
Wow.
Dat is een beetje het idee. Maar nogmaals, de allergrootste bedrijven, waar we ook elke dag mee te maken hebben. Of het nou telefoontje van Apple. Als je zo meteen op internet wat zoekt, Google of alles.
Het zijn Amerikaanse bedrijven.
Het is allemaal Amerikaans.
Wat is eigenlijk dan het imago van Nederland from the outside in? Dus je zegt net, Amerika zegt leuk om op vakantie te gaan. Maar als we dan misschien vanuit Europa het benaderen. Hoe worden wij gezien als beleggingsbedrijvenland?
Oude economie.
Oud, maar is dat dan ook gedegen? Stevig? Solide? Nou, probeer er een positieve draai aan te geven.
Er wordt wat... Eigenlijk blijven we op alle fronten achter.
Oh, okay.
Zowel economische groei als met de beurs. Als je de beurs van Amerika vergelijkt met Europa, sta je denk ik enorm te kijken van het rendementsverschil. Ten nadele van Europa. Nou zijn er gelukkig ook in Europa een aantal prachtige bedrijven, echt state of the art. ASML is er eentje, een Nederlands bedrijf waar we echt ongelooflijk trots op mogen zijn. Je hebt Novo Nordisk met allemaal nieuwe medicijnen, met die obesitas medicijnen. LVMH met alle luxe goederen. Dat zijn prachtige bedrijven, maar grosso modo de innovatie vindt plaats in Amerika. En daardoor dus ook heb je een hogere beurskoers in Amerika.
Wanneer is voor jou een bedrijf interessant om in te beleggen?
Oh, daar zouden we een hele uitzending over kunnen voeren. Maar we hebben een twintigtal factoren. We hebben een hele grote database in Excel gebouwd. Daar kun je op allemaal verschillende dingen selecteren. Maar het allerbelangrijkste om het eigenlijk heel recht toe recht aan te houden. Het moet een degelijk bedrijf zijn. Het moet gewoon degelijk zijn. Niet een start-up wat misschien een gouden toekomst heeft, maar morgen ook failliet kan zijn. Het moet winst maken. Het moet een bewezen track record hebben. Het moet geen gekke dingen doen. En het moet het allerbelangrijkste tot de top in zijn of haar branche behoren.
En daarin maakt dus de type branche maakt daarin eigenlijk niet uit. Dat kan Nee. Van, nou ja, maar landbouw bijvoorbeeld zou misschien alweer wat spannender zijn. Omdat dat van invloed is van hoe het weer zich ontwikkelt.
Dan kun je een
natuurramp en dergelijke.
Een John Deere kopen van de tractors of een Caterpillar. Als je zegt, ik wil in die hoek.
Ja.
Nou doen wij het vaak met mandjes hoor. Dus we zeggen niet, we gaan één aandeel kopen van een sector. Dan kopen we een heel mandje. Dat je niet precies de verkeerde hebt.
Nee.
Maar we willen spreiden. Want ook wij hebben geen glazen bol. We hebben heel veel inzicht, maar geen glazen bol. Dus je wilt spreiden mandjes waarbij je de verschillende sectoren en de verschillende regio's in je portefeuille opneemt.
Ja. Daar ontschiet mij een vraag. Ik weet even niet meer wat ik wilde vragen. Dat had te maken met Europa en de verschillende bedrijven. Oh ja, als je als bedrijf wil instappen, dan hebben jullie best wel een stevige ondergrens.
Als klant bij Valisa bedoel je?
Precies.
Ja.
10.000 per maand?
Nou, niet per maand hoor. We beginnen aan met vermogensbeheer vanaf 100.000 euro.
Ja, dus moet je op de bank hebben staan.
Ja, eigenlijk vinden we het belangrijk, want dan kunnen we een hele mooie portefeuille voor je samenstellen. Maar het belangrijkste is dat er potentie in de relatie zit. En wat bedoel ik daarmee? Stel dat jij vandaag 25.000 euro hebt, maar jij verdient gewoon een pracht salaris hier, denken wij. En je kunt daar wat van overhouden. Als je dat kunt opbouwen naar een ton binnen afzienbare tijd, nemen we je graag aan als klant. Want dan gaan we samen kijken of we dat vermogen van jou kunnen laten groeien. En aan jouw doelstellingen kunnen voldoen.
Ja.
Dus de grens is er wel. Dat is meer bedoeld om te zeggen, voor 5.000 euro moet je niet bij ons terecht. Want dat werkt niet zo goed.
Nee.
Dan kunnen we ons werk niet goed doen.
Nee. Ja. En waarom kan dat niet voor kleinere bedragen?
Eigenlijk als je bijvoorbeeld een aandelenportefeuille wil kopen en je wil daar voldoende spreiding in aanbrengen, gaan we diverse producten kopen. En hoe kleiner het bedrag wat je koopt, hoe duurder het eigenlijk in verhouding is. Want de banken hanteren daarvoor ook minimumtarieven per aankoop.
Mm.
Laten we even zeggen, als je 50 euro moet betalen om voor 2000 euro beleggingen te kopen, dan ben je al een aardig stukje van je rendement kwijt om de aankoop te doen.
Ja, waarom fluctueert dat dan niet mee? Die kosten?
Omdat ze een basisbedrag hebben, zeg maar €7,50 als basis voor een transactie.
Ja.
Dus hele kleine transacties hebben geen zin.
Geen
dus vandaar
zin.
Dat we zeggen, eigenlijk is een ton. Want dan zijn die transactiekosten die van €7,50 vallen in het niet.
Precies.
En dan past dat beter.
Ja. Als je nou wel, wat wou je zeggen?
Nou, het is misschien wel goed om te vertellen of om te realiseren dat heel veel vermogensbeheerders, private banks, die op de mooie gracht in Amsterdam zitten, heel veel van die partijen hanteren een €500.000 tot soms wel een miljoen tot soms wel nog meer.
Ja, dus jullie hebben een lage drempel.
Nou, eigenlijk hebben Erik en ik tegen elkaar gezegd toen we samen begonnen. het is misschien wel handig als wij een relatief lage ondergrens hebben. En dat klinkt misschien raar, 100.000 euro is voor heel veel mensen heel veel geld. Maar in vergelijking met de concurrentie is dat een relatief lage ondergrens. Want dan kunnen wij die klantgroep bedienen die bij heel veel partijen eigenlijk geen of nauwelijks aandacht krijgt. En een beetje in de standaardproducten wordt gestopt. Dus als wij die ondergrens nou iets verlagen, dan zijn wij er van overtuigd, dachten wij 12, 13 jaar geleden, dan kunnen we hard groeien.
Ja, en dat is gebeurd.
Zeker. Ja, we zijn in de afgelopen jaren 6 keer zo groot geworden. Dus
ja.
Als je dat in 1 jaar of 10 voor elkaar bokst, zijn we heel tevreden over.
En hoe is de relatie nu met de grootbanken? Op welke positie nemen die nu in dit landschap in?
Nou, ze staan iets achter ons. We zijn de afgelopen jaar eerste geworden natuurlijk. Een beetje flauw antwoord.
Ja.
En kijk, de grootbanken hebben inderdaad...
Konden de grootbanken ook genomineerd worden?
Ja.
Oké.
Er waren 2 grootbanken in onze categorie.
Oh, en die hebben we verslagen.
Dus daarom zeg ik, ze staan iets achter ons.
Iets achter ons, ja.
Nee, maar wat doen banken? Eigenlijk gaat heel veel via internet. Laat ik daarmee beginnen. Eigenlijk voor een betaling is dat heel prima als je dat wil doen. Of via je telefoon, heel efficiënt. Maar dit vak gaat eigenlijk om, hoe ga ik mijn vermogensplan maken? Hoe ga ik het opbouwen? Wat is verstandig? Daar wil je even over sparren met iemand. Je wil iemand in vertrouwen nemen. Want niet iedereen weet jouw financiële positie. Nou, als je dat vertrouwen opbouwt, wil je nog iets heel belangrijks. Want stel, Fabien, dat wij die relatie zouden hebben. En dat we dat vertrouwen zouden hebben dat ik jouw vermogensbeheerder mag zijn. Dan wil je niet dat de volgende dag dat er iemand anders langskomt en zegt, ja, Erik, die heeft een andere functie gekregen. Nu ben ik jouw accountmanager. Nou, dat is iets wat eigenlijk bij grootbanken heel veel gebeurt. Te veel, eigenlijk iedere 3 jaar ongeveer. En dat is wat bij Van Lieshout anders zit.
Ja.
Wij hebben teamleden die zijn verbonden aan hun klanten. Daar morrelen we niet aan. Je blijft gewoon het aanspreekpunt. En dus kun je vanuit dat vertrouwen ook zeggen, ja, maar ik ken jouw plan. Ik weet wat de bedoeling was. Dus we kunnen onze klanten gewoon beter helpen.
Ja, je hebt daar ook concepten voor ontwikkeld. Hoe zien die eruit?
Nou, het concept wat wij hebben is eigenlijk, er zijn twee productlijnen, als ik het zo mag zeggen, voor onze klanten. Dat is beleggen in individuele aandelen of in mandjes. Dat heet de trackers eigenlijk op dit moment. En onze trackeroplossing doet het eigenlijk de afgelopen jaren uitstekend. Omdat daar de instap is daar ook die 100.000 euro. En die beleggingen doen het uitstekend.
Maar wat is de tracker dan?
Trekker is eigenlijk, mag ik het zeggen, een mandje. De AEX hadden we het net over. Ja. Hè? Daar zitten 25 meest verhandelde fondsen in Amsterdam in. Mm-hmm. Het mandje, de AEX-trekker, daar zitten ze allemaal in. Naar het gewicht van die bedrijven.
To track is kopiëren. Dus het kopieert een index.
Dus een portefeuille kan dus opgebouwd zijn uit allemaal van dit soort mandjes. En wat wij doen, en jouw vraag was een hele mooie over welke aandelen selecteer je. Nou, wij selecteren vooral de grootste aandelen. Waarom vinden we groot zo belangrijk? Groot is ook robuust. Mm-hmm. Het valt niet om. Want het eerste wat ik wil doen voor mijn klant is dat hij zijn geld niet kwijtraakt. Een mooie start-up, een leuk idee, bijvoorbeeld over batterijen in de hele energietransitie. En je hebt nu die jongens en meisjes die bezig zijn met keukenzout en water om daar een batterij van te maken. Dat is een waanzinnige start-up. Maar geen idee of dat de markt uiteindelijk haalt en of het überhaupt een verkoopconcept wordt. Ja. Nou, wij willen in grote bedrijven zitten zoals een Apple die 200 miljard op de rekening courant heeft staan. Als er een keer een crisis is of een dip, dat bedrijf blijft bestaan. Dus jouw aandelen blijven dientengevolge. Ja, maken wel een dip mee misschien in de koers, maar je raakt je geld niet kwijt.
Ja. We hadden het net over AI, techbedrijven vorig jaar. Dat was waar je moest zijn. Wat zijn de innovaties voor 2024? Welke bedrijven? Ja, dat is natuurlijk een beetje in je kaarten laten kijken, snap ik. Maar wat, waar zit de innovatie of waar zit de groei?
Dat is een hele goede vraag, Fabienne.
Ook
een
hele
lastige.
Snap ik.
Als je ziet wat eigenlijk tot oktober vorig jaar, wat deden beleggers, we dachten allemaal dat we in een recessie kwamen, want de rente was gigantisch hoog. Dus wat deden beleggers? Dan gaan we in de techbedrijven beleggen, in de groeibedrijven officieel. Want die maken wel winst en die zijn ook eens een keer hartstikke veilig. Vroeger waren ze niet veilig, maar nu wel. Erik zei het al, Apple heeft 200 miljard op de bank, Microsoft, meest veilige bedrijf ter wereld. Dus we gingen met z'n allen in die grote techbedrijven. Dus als je die ook niet in je portefeuille had, had je eigenlijk een waardeloos rendement. Want de rest van de aandelen deed niks. Nou, sinds oktober, zo'n beetje vorig jaar, komen we er, althans de markt, de gemiddelde belegger, erachter. Hé, er komt eigenlijk geen recessie in Amerika. In Europa wel, in Amerika niet. Sterker nog, die economische groei is eigenlijk best wel goed. Dus wat gebeurde er toen? En daar zitten we tot ongeveer een week geleden nog steeds in. Dan gaan we die aandelen kopen die niet zo hard zijn gestegen, maar die wel profiteren van een economische groei in de wereld. En dat zijn gewoon eigenlijk de industrieaandelen of bankaandelen.
Maar dat is een beetje dus met de stroom mee.
Ja, dat is zoals de Amerikanen dat zo mooi noemen, follow the puck.
Ja.
Dus ga daarin beleggen waar het geld naartoe gaat. En dat houden we dus, ik wil niet zeggen dat wij daaraan meedoen hoor, maar je houdt dus elke dag in de gaten, of elke op weekbasis doe je dat. En dat kan je tegenwoordig allemaal zien. In welke categorie storten beleggers nu geld? Zijn dat Amerikaanse aandelen? Zijn dat obligaties van Duitsland? Dat is de zogenaamde money flow. Dus je ziet precies, hey, er gaat opeens weer 50 miljard die kant op. En er worden dus spullen van gekocht, beleggingen mee gekocht.
Dus als je... Ik probeer daar een soort van overview in te zien van als er dus recessie dreigt of dus een instorting dreigt, is het dus eigenlijk interessant om in te stappen in bijna de niche bedrijven die wel consistent zijn, maar waar de groei in zit op voorhand, zodat je eigenlijk met een soort van stroom mee kan.
Nou, wat er altijd gebeurt in tijden van problemen, dat kan een recessie zijn, maar ook een oorlog of tijden van onrust. Is een betere omschrijving. Dat is altijd de vlucht naar veiligheid. En als je het dan over beleggingen hebt in aandelen. Wat doe je dan? Dan ga je in die aandelen beleggen van ondernemingen die sowieso niet omvallen. Ook gaat die economie eens een keer wat minder. Dat maakt niet uit. En het zou helemaal mooi zijn als het dan ook nog eens een keer bedrijven zijn die weten te groeien, ondanks het economisch klimaat.
Ja.
En dat zijn tegenwoordig zijn dat vaak techbedrijven. Een Microsoft, dat groeit wel door. Of die economische groei nou min 1 is of plus 1. Dat blijft gewoon doorgroeien. En dat is...
Ja, maar ik heb jou ook een paar keer de farmaceutische markt horen zeggen.
Ja.
Dat is dus dat is ook een groeiende markt. Of is dat een stabiele markt? Of...
Nou, als we het over... maar nu ga je het mij als belegger vragen. Hoor. Dan praat ik heel de uitzending vol. Dan moet ik mee oppassen.
Oh.
Er zijn 2 grote trends in de wereld. 1 is AI. En de andere zijn de zogenaamde GLP-1 medicijnen. En de meeste mensen kennen die van de obesitas medicijnen. Die GLP-1 medicijnen hadden een compleet ander doel. Maar dat is een enorme revolutie. En Novo Nordisk en Eli Lilly, een Amerikaans bedrijf, zijn daar eigenlijk de marktleider in. Met als gevolg dat de vraag naar heel veel andere medicijnen en medische toepassingen, medische apparatuur minder wordt. Dus daar is, net zoals met AI, een enorme revolutie eigenlijk op gang.
Misschien leuk om te zeggen dat het een diabetesmedicijn was in de kern. Met een bijwerking voor obesitas patiënten.
Ja, ja.
Ergens ook wel weer een hele mooie ontwikkeling dat er is.
Helemaal prima.
Zeker.
Wanneer als vermogensbelegger adviseer je om defensief of offensief te beleggen?
Dat hangt van de klantse situatie af. Laten we even nemen, als jij een stichting vertegenwoordigt, bijvoorbeeld Stichting Luistergelden. Ik stel me zo voor dat er ook wat geld zit. Dan is misschien de doelstelling, ik wil mijn kapitaal in stand houden. He, dan heb je geen groeidoelstelling. Dan heb je gewoon een doelstelling als stichting om netjes op het geld te passen en de inflatie bij te houden. Ben je daarentegen een ondernemer die zijn brood verdient iedere dag met hard werken en die een beetje kapitaal opzij wil zetten voor zijn oude dag, want dan heb je alleen maar een AOW en je bouwt niks op, dan wil je eigenlijk wat offensiever kunnen beleggen, laat ik het zo zeggen, om voor de lange termijn een potje apart te hebben, wat je eigenlijk je pensioen is. Want Nederland is best een raar land, hè? In Nederland zijn we gewend dat iedereen die werkt, dat er een pensioenfonds is en dat er dus iets voor je pensioen geregeld wordt. Even weer contrast naar Amerika. In Amerika is het antwoord, er is geen pensioenfonds. Je moet zelf voor die oude dag zorgen. Dus Amerika is ook een land waar veel meer zelf belegd wordt, nagedacht wordt over groei, want je moet je eigen potje eigenlijk zelf beleggen.
Ja, maar met de hele invasie van ZZP'ers en zelfstandige ondernemers en start-ups, denk ik dat daar dus wel echt in het landschap ook een verandering in moet zijn. En bij jullie is het dan inderdaad hoog inzetten enzovoort. Maar is er voor die startende markt, is er wat überhaupt?
Nou zeker, wij hebben daar zeker dus die opbouwproducten waar we het al over hadden. Dus als een ondernemer, een ZZP'er die een mooie baan heeft, of mooi werk heeft als ik het zo mag zeggen, een goede opbouw wil maken, dan hebben wij daar producten voor. We beginnen inderdaad met 100.000 euro. Dat is de formele start. Maar als iemand zegt, joh, ik heb dit jaar zoveel over, volgend jaar verwacht ik dit ook weer, dan gaan wij gewoon starten om aan dat plan te werken.
Ja, precies.
Om voor je pensioen een mooie pot te hebben, zodat jij ook na je pensionering aangenaam kan leven. Want daar gaat het om. Ja. Want een AOW zal in de toekomst niet genoeg zijn om van te leven.
Niet meer, nee, precies. Wordt niet meer. Dat is één ding dat zeker is. Oké. We gaan het straks nog even hebben natuurlijk over... Nou, we hebben het wel over de toekomst gehad. Maar ook een aantal persoonlijke leerpunten van jullie.
Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
Ja, heren, we zijn alweer bij het laatste gedeelte aangekomen. En we hebben voor mijn gevoel nog heel veel niet besproken. Maar we hebben nog heel even. Richard, even, je hebt in 25 jaar ongeveer alle markten meegemaakt. Als ik zeg alle markten, wat bedoelen we daar dan eigenlijk mee?
Nou, dat bedoelen de meeste mensen in ieder geval altijd ook vaak de negatieve markten mee. Dus we hebben het klappen van de internetbubbel in het begin van deze eeuw meegemaakt. De financiële crisis 2008, 2009, toen opeens banken failliet dreigden te gaan. En toen dachten we ja. En nu? We kunnen wel een beetje mopperen op banken, maar je hebt ze wel nodig. Anders je salaris zit op een bankrekening, de financiering. Dus er waren de financiële markten in paniek. Daarna eigenlijk een hele bizarre periode. Dat we een negatieve rente hadden. Dus als je geld leent, krijg je geld toe.
Zo, ja.
Dat is bizar.
Ja, maar die is nu weer omlaag, toch? Of dat is nu weer verminderd?
We hebben nu weer voor de iets langere rente...
Of verhoogd, is die gewoon moet weer, ik zeggen. Ja, verhoogd. Positief. Ja, precies. Ja.
Dus het kost gewoon weer geld om geld te lenen.
Ja.
Dat was natuurlijk een bizarre situatie. En zeker de Amerikaanse beurs, waar wij als Van Lieshout & Partners het grootste stuk in beleggen. Eigenlijk een 15-jarige boelmarkt meegemaakt. Met schok hoor. Het gaat soms ook naar beneden. Maar een hele mooie gestage groei. En natuurlijk de corona-crisis wat we hebben meegemaakt. Met de gigantisch hoge inflatie die daarna weer kwam. En wat betekent dit weer voor beleggen? Dus kortom, hele heftige markten in positieve
en negatieve
zin.
Als we hebben het helemaal niet over Azië gehad. Hoe zit het eigenlijk in verhouding Amerika, Europa en de Aziatische beurs?
Een hele goede vraag.
Of en, markt.
Dat verrast denk ik heel veel mensen. Want kijk je naar de economische groei. Dan doet Azië het geweldig. Of de brede emerging markets. Mm-hmm. Daar zit dan ook Zuid-Amerika bij. En een stukje Oost-Europa. Maar ga je kijken naar hoe profiteer ik daar als belegger van. Dan is het eigenlijk Amerikaanse aandelen veruit het meest positief. Vervolgens, en dat zal je verbazen, komt Europa een heel stap daaronder. En helemaal onderaan in de afgelopen 10, 15 jaar heb je nauwelijks iets verdiend op beleggingen in emerging markets.
Terwijl heel China deze kant op aan het komen is, economisch gezien. Hoe dan? Hoe kan dat? Dat is toch een gigantische groeimarkt?
Ja, maar je moet je altijd goed realiseren. Als belegger beleg je niet in een economie, maar je belegt in een bedrijf.
En die bedrijven zijn te grillig of zo. Vallen snel om en worden weer doorgestart met allerlei andere eigenaren.
Kijk, we hebben het nu alleen over China, maar over het hele brede begrip. Het allerbelangrijkste is, wij in het Westen, de grote beleggers, zowel in Europa als in Amerika, zijn best huiverig om ons geld daarin te investeren vanwege het politiek risico. Hmm. Als daar iets gebeurt, kan het bedrijf zo genationaliseerd worden. Dus we zijn altijd heel huiverig. Dus we investeren relatief weinig. Dus dat betekent vraag en aanbod. We vragen weinig buitenlandse aandelen. Dus gaat die prijs ook niet zo hard omhoog.
Nee.
Dat is één. En het zijn vaak niet alle meest, hoe zal ik het netjes zeggen, innovatieve, best geleide ondernemingen ter wereld.
Ja.
Die vind je toch hier in Europa en met name in de VS.
Ja, en als je het dan over die financiële veiligheid hebt, dan wil je gewoon zeker weten dat het een gedegen bedrijf is.
Ik heb
een ondernemersvraag voor je.
Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
Ik dacht, dat is wel een leuke voor jou.
Wat een gemene vraag zeg. Daar moet ik heel even over nadenken.
Top of mind.
Duurzaam beleggen. Daar wordt ongelooflijk veel over geschreven. Over ouwe hoed zou ik bijna willen zeggen.
Maar beleggen is altijd duurzaam. Mits je het veilig doet. En gedegen. En...
Ja, maar ik heb het nu zeg maar over niet duurzaam voor je portemonnee. Maar duurzaam voor de wereld.
Ja.
Keuzes,
dat zijn morele keuzes maken in welk type bedrijven wil je in investeren.
Ja, en
wellicht
dat
daar
minder rendement. Duidelijkheid overkomt. Want daar wordt ongelooflijk veel verwarrende informatie over naar buiten gebracht.
Wat is dan verwarrende informatie?
Maar misschien een mooi voorbeeld. Als jij in de supermarkt loopt, dan staat daar tegenwoordig ook een groen etiket op.
Ja.
Of goed hiervoor. Maar weet jij wat het betekent? En bijvoorbeeld op een pak hagelslag. Wat betekent dat etiket eigenlijk? En eigenlijk is dat de kern van het vraagstuk wat er ligt. Ik denk dat we allemaal wel weten dat natuurlijk die cacaoboeren, dat die eigenlijk een slecht bestaan hebben, om het zo te zeggen. En wat ons betreft mag dat een prima bestaan worden. Maar wat zegt dat logootje nou? Zorgt die nou daadwerkelijk dat die prijs die betaald wordt voor de cacaoboon, dat die bij de cacaoboer komt? Of is het een mooi dingetje, een mooi logootje waarmee jij een hogere prijs betaalt voor die hagelslag die je op je boterham wil?
Dus
nou, daar
eigenlijk
zit nog heel veel ontwikkeling in een goede standaard, een goede ontwikkeling op ESG-gebied heet dat, op duurzaamheid. Daar zijn normen voor, daar proberen we.
Maar ook transparantie, als ik jou daar zo in beluister.
Ja, je ziet de meest mooie presentaties met mooie plaatjes en mooie verhalen. En dat is allemaal prachtig, maar kijk je onder de motorkap, dan komt het helaas te vaak voor dat het de zogenaamde duurzame beleggingen ja, die komen eigenlijk overeen met de gewone beleggingen. Er zit nauwelijks verschil tussen.
Hmm.
Dat kunnen dus wel goede beleggingen zijn. Maar het is niet echt super duurzaam wat Jan en Ingrid op straat daaronder verstaan.
Nee, dus daar zit nog heel veel ontwikkeling als ik jou zo hoor. Erik, ja, voor jou ook even de... Je bent dan van managing director van een grote bank naar het ondernemerschap gegaan. Wat is jouw grootste leerpunt?
Dat ik het veel eerder had moeten doen.
Ja?
Ja.
Dit is jouw, dit adem jij.
Weet je wat het fijne is van een klein bedrijf, maar ook het fijne van samenwerken met Richard. En dat geldt voor mij persoonlijk. Als wij iets bespreken, dan is er een uitkomst vandaag. We zeggen of ja, we kopen een kantoor of we doen het niet. En dan is dat de discussie is klaar.
Sneller schakelen. Ja.
En ik vind dat heerlijk.
Ja.
En dat had ik veel eerder moeten doen. Ik heb het nooit gedurfd, want ik dacht, laat ik gaan werken en laat ik ergens solliciteren en een baan nemen. Want dan krijg je wat betaald en dan kun je een boterhammetje eten. Prima.
Ja.
Maar achteraf ben ik gewoon veel gelukkiger om samen te werken in een klein team. De omgeving daarvan en snel beslissingen nemen.
Ik heb voor jou ook een ondernemersvraag.
Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
Toch even terug naar de mineur.
Ja.
Ik hoor jij positief eindigen, maar ik moet toch even nog...
De mineur is heel simpel. We hebben dit bedrijf samen gekocht. We hebben wel eens beleggingen gedaan die niet iedere dag verhandelbaar waren. Met dat product dat heet een onroerend goed cv. Dat ging mis. Want in de vastgoedbubbel zijn er ook dingen in elkaar geklapt. We konden niet handelen. We konden niks doen. We konden niks betekenen voor onze klant. En daar heb ik echt wakker van gelegen. Want uiteindelijk zijn die klanten hun geld kwijtgeraakt. Dat is op nul afgelopen. En dat is eigenlijk een enorme les voor ons geweest. Alle beleggingen die we bij Van Lieshout doen, iedere dag, die kun je gewoon de volgende minuut verkopen.
Ja.
En wij willen gewoon kunnen handelen.
Precies.
En ja, dit heeft ons lelijk pijn gedaan. En echt wel een paar jaar gekost met onze klanten. En heel veel rendement. En ook heel veel vertrouwen van onze klanten. Want die zeiden,
en
jongens,
dat moet je dan toch weer opbouwen.
Ja. Ja.
En dat, en waar zit hem dat dan in? Hoe bouw je dat dan weer op?
Begint gewoon met eerlijk zijn en transparant. Wat is er gebeurd? Wat hebben wij gedaan? Uiteindelijk bleek het aan de achterkant in die onroerend goed cv. Een bank die alles verkocht heeft op het laagste punt. Ja, toen was er niks meer over voor de obligatiehouder. En wij hebben geleerd, we moeten nooit meer dit soort producten aanbieden als we er niet uit kunnen stappen.
Nee.
Het gevoel van ondernemerschap waar je me net naar vroeg van, we zitten aan het stuur. Je geeft gas of je remt een keer. Dat is allemaal prima. Maar in dit product, we konden niks. We konden nergens bij. En eigenlijk als je mij vraagt van hoe kan je dat vertrouwen weer opbouwen? Stap voor stap, eerlijk zijn, deze producten niet meer doen. Niet meer verkopen. Eerlijk zijn over wat rendementen kunnen doen.
Ja, we hebben het eigenlijk helemaal niet over de hele vastgoedsector gehad. Vroeger zeiden ze als je in stenen belegt, dat is stevig en veilig. Heel kort, want we hebben echt nog maar heel kort. Is dat nog steeds een branche die solide is?
Ik ga het volgende daarop op antwoorden. Wij beleggen niet, of nauwelijks in ieder geval, niet voor onze klanten in vastgoed.
Nee.
Een aantal dingen. De eerste reden is dat mensen zelf al heel veel in vastgoed beleggen. Namelijk in je eigen huis.
Precies.
En dat doe je ook nog eens een keer met geleend geld. We noemen het een hypotheek, maar het is gewoon je
beleggen.
Belegt met geleend geld in je eigen huis. Als wij dan ook nog eens een keer in vastgoed gaan beleggen, dan wordt het vaak een te groot onderdeel van iemand zijn vermogen. En het tweede is, vastgoed heb je drie dingen. Kantoren, winkels, woningen. Gewoon beleggen in je woning, top. Heb je ook een hoop plezier mee. Moet je vooral doen.
En kijk daarna wat de trends zijn in de wereld.
En daarna zou ik zeggen tegen mensen, als je een potje over hebt, spreid dat vermogen. En je zit al in vastgoed met geleend geld, je eigen woning. Dus ga op zoek naar, of zet het op een spaarrekening, of ga ermee in obligaties, in aandelen. Want vastgoed is al een groot stuk van je vermogen.
Ja, van je vermogen. Heren, Erik Beekes en Richard de Jong, beide eigenaar en directeur van Lieshout Partners. Ik wens jullie heel veel plezier aankomend jaar met die vlag uithangen. Dat jullie de beste vermogensbeheerder een jaar lang mag noemen.
Ja. Ja.
En dat je even iedereen daarmee, uitlacht niet, maar toelacht.
Doen we zeker. Ja.
En hartelijk bedankt voor alles wat jullie verteld hebben. Heel veel succes.
Dankjewel,
Fabien.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.